Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag lezen we verder uit het 7e hoofdstuk van Zacharia. Om het verband vast te houden, kijken we nog even wat er al in dit hoofdstuk is gebeurd. Er is een delegatie uit de stad Bethel gekomen om de gunst van de Here af te smeken. Deze mensen zijn gewend enkele keren per jaar te vasten, al sinds de verwoesting van Jeruzalem 70 jaar eerder. Nu duidelijk wordt dat het de goede kant op gaat met Jeruzalem, vraagt men zich af of het vasten nog nodig is. En met die vraag gaat de delegatie naar de priesters en de profeten. Zacharia krijgt een woord van de Here voor hen. Een schokkend antwoord is het. De Here wijst hen op de zere plek in dit vasten. Ze hebben het niet voor hem gedaan, maar voor zichzelf. God had er ook geen opdracht voor gegeven. Het was hun eigen initiatief en gericht op hun eigen belang. Zoals vaker in de schrift zien we dat het voor de Here erop aankomt wat er in iemands hart leeft. Het gaat niet in eerste instantie om een ritueel of wat we doen, maar het gaat om ons hart. De Israëlieten vasten niet omdat ze inzagen dat de verwoesting van Jeruzalem Gods straf was voor hun eigen ongehoorzaamheid. Nee, zij vasten uit verdriet over het verlies van Jeruzalem en van de tempel, en ze hoopten dat de Here hierdoor medelijden zou krijgen. Maar God laat keer op keer weten dat herstel begint met het belijden van zonden. Daar zit het echte probleem dat aangepakt moet worden. Nu de mensen uit Bethel zich met dit onderwerp tot de Here richten, zwijgt hij gelukkig niet. Hij geeft antwoord en wijst aan waar de fout zit, zodat zijn volk kan veranderen. Het is een antwoord voor het hele volk, maar de priesters worden nog even extra genoemd. Zij hadden als taak het volk te onderwijzen in de wetten van God en droegen daarmee een grotere verantwoordelijkheid. Vandaag lezen we verder vanaf vers 8, waarin de Here aangeeft wat voor hem belangrijk is.
In Zacharia 7 vers 8 tot en met 10 geeft de Heere Zacharia opdracht om nog eenmaal kort samen te vatten wat de Heere verstaat onder een leven voor zijn aangezicht. Dat is een leven in hartelijke overgave aan zijn dienst, in een nieuwe gehoorzaamheid aan zijn woord en een wandel in praktische levensheiliging. We lezen het in vers 8 tot en met 10. Toen ontving Zacharia deze boodschap van de Here. Dit zegt de Here van de hemelse legers. Laat het bij de rechtspraak eerlijk toegaan. Heb liefde voor elkaar en behandel elkaar welwillend. Maak een einde aan de onderdrukking van weduwen en wezen, buitenlanders en armen. En houd op elkaars ondergang te beramen. Met andere woorden, het gaat om recht doen, barmhartigheid bewijzen, de zwakkeren in de samenleving niet verdrukken, geen kwaad van een ander denken en geen kwaad tegen een ander bedenken. In feite komen we dezelfde dingen ook in de bergrede van de Heer Jezus weer tegen. Bij deze woorden krijgen wij de indruk dat we hier stuiten op de levenshouding van de Farizeeën, die na de ballingschap is opgekomen en die we uit de evangelieën zo goed kennen. Het is een verbinding van een geloofspraktijk van vasten en bidden die niet oprecht is. Het gaat daarbij meer om van de mensen gezien te worden en om een levenswandel waarvan weduwen en andere zwakken in de samenleving de dupe worden. Wat de mensen zien van ons geestelijk leven is dan belangrijker dan de ware gesteldheid van het hart. De Heere waarschuwt ernstig voor zo'n levenshouding. Want Gods volk en kinderen zijn mensen die hart hebben voor het zwakke, het ellendige, de armen en de minder bedeelden, want zo is God, en daarom ook zijn volk en kinderen. Zij hebben immers hun leven aan de Here te danken. Het is ook het onderwijs dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament aan zijn leerlingen en de mensen die naar hem luisteren doorgeeft. In Matteüs 5, vers 1 tot en met 20 lezen we: Op een dag, toen Jezus zag dat er weer veel mensen gekomen waren, liep hij de berg op en ging zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Hij onderwees hen. Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemel is voor hen bestemd. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die er naar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden, omdat zij Gods wil doen, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden? U bent het licht van de wereld. Een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. Denk niet dat ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Ik zeg u met nadruk, tot het moment waarop hemel en aarde vergaan, blijft iedere letter, ieder leesteken van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie zelfs maar het kleinste gebod afschaft en anderen leert dat ook te doen, zal de kleinste zijn in het koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt en anderen leert dat ook te doen, zal in het koninkrijk in hoog aanzien staan. Want ik waarschuw u, als u zich niet meer houdt aan Gods wetten dan de Bijbelgeleerden en de Farizeeën, komt u het koninkrijk van de hemelen zeker niet binnen. Het want, in Matteüs 5 vers 20, sluit aan bij Matteüs 5 vers 17. En het gestelde in Matteüs 5 vers 17 wordt dubbel gefundeerd in Matteüs 5 vers 18 en 19 en Matteüs 5 vers 20. De Bijbelgeleerden waren de geleerden die de wet interpreteerden en toepasten, met name voor het gerechtshof. Farizeeën en Sadduceeën waren twee godsdienstige partijen. De Farizeeën vormden de strengste groep. Zij werden gekenmerkt door hun ijver zich aan de wet te houden. Aan de door hen aan de oudtestamentische geboden toegevoegde voorschriften schreven zij een even groot gezag toe als aan de Bijbel zelf. De Sadduceeën waren de groepering van de priesterklasse, de geestelijke adel. Het was meer een politieke dan een godsdienstige partij. Ze aanvaarden alleen het gezag van de vijf boeken van Mozes en geloofden daarom niet in de opstanding van de doden en het bestaan van engelen en geesten. De Farizeeën en Sadduceeën komen naar de Jordaan waar Johannes de Doper mensen doopt, maar zij komen niet om gedoopt te worden, zoals ook blijkt uit Lucas 7 vers 30. De woorden in het Lucas-evangelie doen eerder denken aan een kritisch komen kijken naar het nieuwe fenomeen. Ze krijgen van Johannes de Doper een scherp antwoord. Stelletje sluwe slangen, wie heeft u verteld dat u aan het komende oordeel van God kunt ontsnappen? Laat eerst maar eens in uw eigen leven zien dat u zich bekeerd heeft, en denk niet dat u vrijuit gaat omdat u van Abraham afstamt. Stelletje sluwe slangen is te vergelijken met u bent kinderen van de duivel. Daarbij gaat het blijkbaar om het gevaarlijke en dodelijke van de adder of gifslang, die van nature giftig is. Daarmee worden de fariseeën vergeleken. De vraag die Johannes hen stelt is een retorische vraag met nadruk op het eerste woord. Wie heeft u verteld dat u aan het komende oordeel van God kunt ontsnappen? Het onuitgesproken antwoord van Johannes is, ik niet. Het komende oordeel van God is het toekomstige eindoordeel van God, de veroordeling tot de Gehenna, het Griekse woord voor de poel van vuur. In Matteüs 5 vers 20 zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen en de mensen die meeluisteren, want ik waarschuw u, als u zich niet meer houdt aan Gods wetten dan de Bijbelgeleerden en de Farizeeën, komt u het koninkrijk van de hemelen zeker niet binnen. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 20, want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Zonder gerechtigheid, dat wil zeggen het beantwoorden aan de goddelijke norm, kan een mens, ook een Farizeeër niet, het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Het verschil tussen de goede en de verkeerde gerechtigheid wordt duidelijk als we Matteüs 5 vers 16 en Matteüs 6 bestuderen. We lezen in Matteüs 6 vers 1 tot en met 4. Let erop dat u uw goede werken niet doet om bij de mensen op te vallen, want dan krijgt u geen beloning van uw hemelse Vader. Wanneer u een arme iets geeft, bazuin het dan niet rond. Dat doen schijnheilige mensen. Het gaat hen erom iedereen in de synagoge en op straat te laten zien hoe goed zij zijn. Zij willen door de mensen geprezen worden. Daarmee hebben zij hun beloning al. Als u goed voor iemand bent, houd het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Uw Vader ziet wat er in het verborgene gebeurt, en hij zal u ervoor belonen. De bergrede is Jezus' messiaanse interpretatie van de roeping en bestemming van Israël vanuit de wet en de profeten. De uitleg van de fariseeën met hun nadruk op nationale veiligheid is ernaast. En de opmerking van de Heer Jezus dat de gerechtigheid van de leerlingen en de mensen die luisteren groter moet zijn dan die van de Bijbelgeleerden en fariseeën, anticipeert op messiaanse geboden die in de bergrede worden genoemd, en meer vragen dan de wet van Mozes. Om deze dingen gaat het als de Heere Zacharia opdracht geeft om nog een keer kort samen te vatten wat de Heere verstaat onder een leven voor zijn aangezicht. Dat is een leven in hartelijke overgave aan zijn dienst, in een nieuwe gehoorzaamheid aan zijn woord en een wandel in praktische levensheiliging. We lazen het in vers 8 tot en met 11. Toen ontving Zacharia deze boodschap van de Heere. Dit zegt de Heere van de hemelse legers. Laat het bij de rechtspraak eerlijk toegaan. Heb liefde voor elkaar en behandel elkaar welwillend. Maak een einde aan de onderdrukking van weduwen en wezen, buitenlanders en armen. En houd op elkaars ondergang te beramen. Uw voorouders wilden niet luisteren naar deze boodschap. Zij keerden zich botweg om en stopten hun vingers in hun oren om mij niet te hoeven horen. Kijken we nog even terug naar de gelezen versen uit Zacharia 7, dan hoorden we eerst de vraag van de Heere dat vasten. Deed u dat toen wel van harte voor mij? Daarna werden de Joden uit de stad Bethel verwezen naar eerdere antwoorden, zoals die in de Bijbel te vinden zijn en die altijd actueel blijven. Maar in vers 11 geeft de Heer hen tenslotte nog een les mee vanuit de geschiedenis van het volk Israël. De Heer zegt: uw voorouders wilden niet luisteren naar deze boodschap. Zij keerden zich botweg om en stopten hun vingers in hun oren om mij niet te hoeven horen. Deze woorden moeten de vragenstellers ernstig waarschuwen. Hoe duidelijk had de Heere hun voorouders de weg gewezen en hen verzekerd van zijn zegen, als zij zijn verbond en woorden zouden gehoorzamen. In Leviticus 26, vers 3 tot en met 13, zegt de Heere tegen Israël: als u mijn geboden gehoorzaamt en naleeft, zal ik u regelmatig regen geven en het land zal grote oogsten opleveren en de bomen zullen tot na de normale oogsttijd nog volop fruit leveren. De wijndruiven zullen nog rijpen als de tijd voor het zaaien alweer aanbreekt. U zult volop te eten hebben en veilig kunnen leven in het land, want ik zal u vrede geven en u zult kunnen slapen zonder angst. Ik zal de wilde dieren wegjagen en uw land zal niet door het zwaard worden geteisterd. U zult uw vijanden achtervolgen. Zij zullen door uw zwaard omkomen. Vijf van u zullen 100 van hen achtervolgen, 100 van u 10.000 van hen. U zult al uw vijanden verslaan. Ik zal voor u zorgen, u vruchtbaar maken en mijn verbond met u bevestigen. Uw oogsten zullen zo groot zijn, dat de overschotten van de vorige oogst plaats moeten maken voor de nieuwe oogst. Ik zal te midden van u wonen en geen afkeer van u hebben. Ik zal mij onder u bevinden en uw God zijn, en u zult mijn volk zijn. Want ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte heeft gehaald, om u niet langer slaven te laten zijn. Ik heb uw boeien verbroken en uw besef van eigenwaarde gegeven, zodat u met opgeheven hoofd kunt lopen. In Leviticus 26 houdt God de Israëlieten zegen en vloek voor. Gehoorzaamheid aan de geboden leidt tot zegen, maar ontrouw leidt tot allerlei vervloekingen. De Heere zegt toe dat hij de Israëlieten tot een God zal zijn en dat zij zijn volk zullen zijn. Er zal tussen God en het volk Israël een innige verbondsverhouding bestaan. Nadat de Heere heeft gesproken over de toekomst, richt God de aandacht op het verleden. De Heere heeft zijn volk uit Egypte laten gaan en die daad luidde het einde van slavernij in. Hij heeft in het verleden bevrijd van slavernij en zal dit in de toekomst ook doen. In het laatste gedeelte van vers 13 wordt de slavernij verbeeld met een bevrijding uit gevangenschap. We lazen: ik heb uw boeien verbroken en uw besef van eigenwaarde gegeven, zodat u met opgeheven hoofd kunt lopen. God is het die het slavenjuk verbreekt en Israël weer rechtop laat lopen. Na deze woorden geeft de Heer aan wat er zal gebeuren als de Israëlieten niet naar hem luisteren en zijn geboden niet onderhouden. Wat er zal gebeuren als zij Gods inzettingen afwijzen, zijn rechten verafschuwen en zijn geboden niet doen. Dergelijk gedrag leidt tot verbondsbreuk. We lezen in Leviticus 26, vers 14 tot en met 36: maar als u niet naar mij luistert, mij niet gehoorzaamt en mijn wetten minacht en verwerpt, dan zal ik het volgende tegen u doen. Ik zal u straffen met plotselinge angst en paniek, met tuberculose en slopende koorts, die de ogen blind maken en u langzaam laten wegkwijnen. U zult uw oogsten tevergeefs binnenhalen, want de vijand zal ervan eten. Ik zal mijn gelaat tegen u keren, en u zult op de vlucht slaan voor uw vijanden. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult zelfs op de vlucht slaan, terwijl er niemand is die u achtervolgt. En als u mij dan nog niet gehoorzaamt, zal ik u 7 maal zwaarder straffen voor uw zonden. Ik zal uw trotse kracht breken, uw hemel dicht als ijzer en uw aarde hard als brons maken. U zult uw krachten tevergeefs inspannen, want het land zal geen oogsten opleveren en de bomen geen fruit. En als u zelfs dan nog niet wilt gehoorzamen en niet naar mij wilt luisteren, zal ik u 7 maal zoveel plagen sturen vanwege uw zonde. Ik zal toelaten dat wilde dieren uw kinderen doden, uw vee vernietigen en uw aantal uitdunnen, zodat de wegen uitgestorven zijn. En als u zich dan nog niet tot mij bekeert, maar gewoon doorgaat met tegen mijn geboden in te gaan, zal ik zelf u 7 maal straffen voor uw zonde. Ik zal het schenden van ons verbond wreken, door oorlog tegen u te veroorzaken. U zult naar uw steden vluchten, en ik zal daar de pest onder u doen uitbreken, en u zult aan uw vijanden worden overgeleverd. Ik zal uw voedselvoorraden vernietigen, zodat 1 oven genoeg is om brood voor 10 gezinnen te bakken, en u zult nog steeds honger hebben als u uw brood op hebt. En als u dan nog steeds niet naar mij wilt luisteren en mij niet wilt gehoorzamen, zal ik mijn toorn op u loslaten en u een 7 maal grotere straf voor uw zonde sturen. U zult uw eigen zonen en dochters eten. Ik zal de altaren en afgodsbeelden die u op de heuvels aanbidt vernietigen. Ik zal uw altaren voor reukwerk met de grond gelijk maken en uw lijken zullen tussen de afgodsbeelden liggen rotten. Ik zal een enorme afkeer van u hebben. Ik zal uw steden in puinhopen veranderen, uw heilige plaatsen vernietigen en geen antwoord geven op uw reukoffers. Ja, ik zal uw land verwoesten. Uw vijanden zullen erin wonen en zelfs zij zullen met ontzetting getuigen zijn van wat ik u aandoe. Ik zal u onder de andere volken verstrooien en u met oorlog achtervolgen. Uw land zal een puinhoop zijn, evenals uw steden. Dan zal het land uiteindelijk kunnen rusten en de jaren kunnen inhalen, waarin u het geen rust hebt gegund. Want het zal al die jaren dat u gevangenen bent, in het land van uw vijand braak liggen. Ja, dan zal het land rusten en van zijn sabbatten genieten. Het zal de schade inhalen van de rust die u elk 7e jaar hebt geweigerd te geven, toen u in het land woonde. In Leviticus 26, vers 36 tot en met 39, lezen we dat de overgebleven Israëlieten door andere volken te gronden worden gericht en zullen wegkwijnen in vijandige landen. Maar na de beschrijving van de gruwelen van de vervloekingen, lezen we in Leviticus 26, dat er toch een weg terug is. Zelfs wanneer het volk in ballingschap is gegaan, is terugkeer naar het land mogelijk. De voorwaarde voor herstel is dat de Israëlieten hun eigen ongerechtigheden en die van hun vaderen belijden. In Leviticus 26, vers 40 tot en met 45 lezen we: maar uiteindelijk zullen zij hun zonden en die van hun vaders, die mij ook ontrouw waren, belijden. Omdat zij zich tegen mij verzetten, keerde ik mij tegen hen en bracht hen in het land van hun vijanden. Als hun boze hart zich vernedert en zij de straf aanvaarden, die ik hun gaf voor hun zonde, zal ik mij mijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob herinneren. En ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik hun beloofde. Want het land zal genieten van de sabbatsrust, terwijl het braak ligt. Zij zullen voor hun ongerechtigheden boeten en hun straf aanvaarden voor het verwerpen van mijn wetten en voor de afkeer die zij hadden van mijn regels. Maar ondanks alles wat zij hebben misdaan, zal ik hen niet totaal vernietigen en mijn verbond met hen niet verbreken, want ik ben de Heere, hun God. Terwille van hen zal ik mij de belofte aan hun voorouders, om hun God te zijn, herinneren. want ik haalde hun voorouders uit Egypte, terwijl alle volken met verbazing toekeken. Ik ben de Heere. Hoe dikwijls had de Heere tot de Israëlieten gesproken? Het komt allemaal weer boven bij de herinnering aan de dienst van de vroegere profeten. Al die profeten hadden het volk in allerlei toonaarden opgeroepen zich te bekeren. En wat was het resultaat geweest? Zij keerden zich botweg om en stopten hun vingers in hun oren om mij niet te hoeven horen. De Heere, die het goede zocht voor zijn volk, moest telkens weer klagen, maar mijn volk wilde niet luisteren naar mijn boodschap. En soms dan dienden zij de Heere wel, maar op hun eigen manier, net als die mensen met hun vasten. De houding van het volk wordt door de Heere op drie manieren getypeerd. In de versen 11 en 12 lezen we in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951, maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegen in. Net als een dier dat het juk op zijn schouder weigert. Vervolgens lezen we, zij stopten hun oren toe om niet te horen naar het woord van God. En als derde lezen we, hun harten maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de Heere der Heerscharen door zijn geest, door de dienst van de vroegere profeten, had doen overbrengen. Daar stuit alles op af. Daarmee is het direct duidelijk dat hier geen sprake is van zonden in onwetendheid gedaan. Nee, het gaat hier om moedwillige ongehoorzaamheid, hardnekkig verzet tegen de Heilige Geest. Vandaar de grote boosheid van de Heere over een volk dat wel offers bracht en zich godsdienstig voordeed in allerlei godsdienstige handelingen en activiteiten, maar dat gehoorzaamheid weigerde. Toen was het land verwoest en het was hun eigen schuld. Dat moest het volk ook ruiterlijk toegeven. We lazen het in Zacharia 1 vers 6c. Wij kregen wat wij verdienden. Maar daarover meer in Zacharia 7 vers 11 tot en met 8 vers 3.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.